dit dossier dat ik nu eens rustig doorgekeken heb in de loop der jaren, daar viel ik van de ene verbazing in de andere. En uit al die gegevens die daarin staan, heb ik gewoon de krenten uit de pap gehaald waar je niet omheen kunt. Een krent is een krent en je kunt niet ontkennen dat dat een appel is.
Tussen de grijstinten van waan en werkelijkheid, in het verdwijnend contrast van de late schemering, zoekt de waarheid naar haar zelfportret. Gevangen in beeld en geluid. Damocles, KRO's radiodocumentaire. Nieuw licht op mensen en gebeurtenissen.
De lamp die uit logeren ging.
Even zien de lamp.
Ik zal hem even pakken.
Aha, hij zit in een brillenkoker of zo.
Ja.
Bewaart u hem?
Kijk.
U heeft hem hier in een kastje en dan in een brillenkoker. En er zit er wat schuimrubber omheen.
Ja, kijk, en dit is die.
Zeg maar een vrij kleine lamp, hè?
Ja, het is hier. Hoe hoog zal die zijn? 12 centimeter. Hooguit. Het is een. Je zou het eigenlijk kunnen. Het is een glazen buisje van een centimeter of 6-7 hoog. Aan weerskanten voorzien van een schroeffitting, een zogenaamde mignonfitting. Die tegenwoordig nog gemaakt worden voor kleine lampjes. Dus aan de ene kant kwam de plus en aan de andere kant kwam de min. En je kunt dan ook zien, ik zal hem even nat maken, want hij is ook van matglas geweest. Kijk, het rooster en de plaat, waartussen dus de stroom ging. Aan de ene kant plus en aan de andere kant min. En deze lamp, die versterkte dus in hoge mate de opgevangen signalen.
En er staat wat op, hè?
Ja, u kunt het beter lezen dan ik, ja, want mijn ogen laten mij in de steek.
Bal Breda.
En hier?
Ja, Popen.
Ja.
Nou, pas maar op, laat hem maar niet vallen. Want...
Nee. En maar dat is hem dus.
Ja, daar is alles om te doen.
Ja, ja. Leonard J. Bal, dat is mijn naam. Ja, en wat ik al zo gedaan heb, dat is natuurlijk niet gering, hè, als je 86 bent. Ik ging op mijn 17e jaar naar zee als stuurmansleerling op de Alfaca van Nieuwold Houderiaan. En na een vrij korte zeemanscarrière ben ik aan de wal geraakt, omdat dat de grote crisis was, 29, 30, 31 jaren. De vloot lag bijna helemaal in de Waalhaven in Rotterdam. En ik heb een andere weg gezocht. Een zeeman die komt dan aan de wal terecht in, als vertegenwoordiger voor een grote firma. En toen is de oorlog gekomen. En dan doe je dus niks als afwachten. En na de oorlog heb ik godzijdank een hele goede baan gekregen. En daar ben ik 20 jaar heb ik daar gewerkt.
Wat voor baan?
Eerst als vertegenwoordiger en later, de laatste 5 jaren, als public relations man van de pharmaceutical afdeling van de grote ICI Imperial Chemical Industries in Rotterdam. En dan ben ik op mijn 57ste jaar weggegaan. Met een handdruk, zoals men dat pleegt te noemen. Want als oud zeeman, bloedkruip waar het niet gaan kan, had ik ontdekt dat de Joegoslavische kust, de Adriatische Zee, een uitzonderlijk mooi recreatiezeilgebied was. En daar heb ik vanaf 1960 heb ik daar een kleine bescheiden vloot zeewaardige zeiljachten in charter gehad. En dat is geëindigd in 1991 met de oorlog. We zijn daar met ons schip, de Esprit, onder kanonvuur zijn wij gevlucht. En godzijdank met schip en al heel huids in Nederland aangekomen. Dat is in het kort wat ik dan heb meegemaakt.
Uw vader die heeft een bepaalde rol gespeeld in de ontwikkeling van de radio.
Ja, dat klopt. Mijn vader heeft inderdaad een rol gespeeld, een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de radio. Mijn vader die is in 1881 geboren. En dat was ook een rusteloos mens, want in die tijd was het natuurlijk vrij bijzonder dat je naar je ABS naar Engeland trok, naar Londen, om daar als horlogemaker, instrumentmaker en graveur bij een grote antiek firma te gaan werken. En voordat hij vertrok had hij mijn moeder al leren kennen. En die twee die waren waarschijnlijk zo gehecht aan elkaar dat mijn moeder ook in die tijd, ik praat dus van voor 1900, naar Engeland trok als au pair. En daar hebben zij samen in Londen enkele jaren doorgebracht. Zijn naar Holland teruggekomen en zijn getrouwd in 1910. En daar heeft hij zich toen gevestigd in Breda, het toenmalige Ginneke aan de markt nummer 15. Als elektricien. Maar in de tussentijd kon hij zijn hobby horlogemaker niet laten varen. En miste daardoor natuurlijk de juiste tijd. En die probeerde niet op te vangen. Het tijdsignaal in Morse zijn er dan met een kristalontvangertje van de Eiffeltoren in Parijs.
Hoe bedoelt u Eiffeltoren Parijs?
De Eiffeltoren Parijs die zond toen reeds een signaal uit in Morse seinen van het tijd zijn. Maar daar konden dus de horlogemakers en daar konden anderen, onder andere ja, de marine, de scheepvaart, die konden daar klokken en chronometers op gelijk zetten. En toen had hij erover gedacht omdat die signalen zo zwak te ontvangen waren om dat te versterken. Hij bouwde in de jaren tussen 1914, toen de oorlog uitbrak, de Eerste Wereldoorlog, en 1916 een lamp, een laagvacuumlamp met een rooster en een plaat, zoals dat heet, waarmee hij de radiosignalen kon versterken. En die koppeling van die rooster en plaat, de zogenaamde terugkoppeling, die is heel uniek. Want de ingenieur Bakker van het Omroepmuseum heeft in zijn boek daarover verklaard dat die koppeling, dat schema van die koppeling, een absolute uitvinding is geweest van mijn vader.
Uw vader was horlogemaker. Doordat hij de exacte tijd nodig had, is hij een lamp gaan ontwikkelen waardoor hij de tijdmeldingen uit Parijs beter kon ontvangen.
Ja.
En die lamp, die heeft hij zelf ontwikkeld.
Ja.
Die liet hij maken in een bedrijf in Limburg.
Ja.
Open.
In Venlo. En toevallig heb ik hier de allereerste lamp gemaakt bij Popen in Venlo. En daar staat ook op. Op de ene helft staat Popen Venlo en de andere kant staat Balbreda.
En uit welke tijd is die lamp?
Die lamp is, dat is niet exact te zeggen. Want daar was toen een luisterverbod en dat deed je er nogal geheimzinnig mee. Maar ik denk dat deze lamp stamt uit het jaar 1915, 16.
Stel dat anderen zeggen, ja, maar die lamp is van veel latere tijd.
Ja, dat kan niet. Dat is dus niet mogelijk, want zoals ik nu zeg, of gezegd heb, er was een luisterverbod. Alles wat er toen gedaan werd om signalen te ontvangen, radiosignalen, was verboden.
Waarom was het verboden?
Dat was bij wet verboden omdat wij neutraal waren en de rest van Europa in een oorlog gedompeld was.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918, mocht er in Nederland dus niet naar de radio geluisterd worden?
Nee, er was dus een streng luisterverbod. En het was geen wonder dat mijn vader, die toen al ontvangtoestellen had gemaakt, voorzien van deze bijzondere lamp, en die toestellen verkocht in die tijd voor de prijs van 800 gulden, dus dat was een formidabel bedrag als je dat omrekent. Maar in eind 1917, werd dat luisterverbod om de een of andere reden opgeheven door de regering. Met andere woorden, men kon toen openlijk een radiotoestel bouwen of gebruiken. En daar was verder niks aan de hand. Het was niet langer wettelijk verboden. Dus het was voor mijn vader ook niet verboden om naar de grote radiotentoonstelling, die op 17 maart 1918 in Den Haag werd geopend, in de zalen van de dierentuin al daar, om daar te komen met zijn lamp, die hij al enkele jaren had en die prima werkte. Op deze tentoonstelling waren 88 deelnemers en mijn vader had stand nummer 33. De Nieuwe de Rotterdamse Krant schrijft in die tijd, op deze tentoonstelling was een compleet wonder te zien, namelijk op stand 33 van technisch bureau Bal in Breda, waar hij een radiolamp demonstreerde die luid de signalen, de morsensignalen van de tijdseinen, door de zaal liet schallen. Koningin Wilhelmina in die tijd en prins Hendrik die feliciteerden hem met het succes van zijn vinding en drukten hem de hand.
Want hij was de enige op die hele tentoonstelling die radiosignalen versterkt kon laten horen.
Inderdaad, op die tentoonstelling was hij de enige die radiosignalen luid versterkt kon laten horen.
Want hoe ging het dan bij de andere stands als je naar radio wilde luisteren?
Dat waren kristalontvangers, die waren al in die tijd bekend. En met een koptelefoon kon je daar dan wel iets uit horen. Er was ook nog een stand van het ministerie van Oorlog, die erg geheimzinnig deed. Er zat een kist omheen gebouwd, niemand kon zien wat erin zat. En dat presteerde ook niks.
En in 1918, bij die tentoonstelling, was u 6 jaar?
Inderdaad, ik ben in 1912 geboren, dus ik was toen 6 jaar.
En, was u daar ook bij die tentoonstelling?
Nee, daar ben ik niet bij geweest. Ik kan me wel heel goed herinneren dat er iets bijzonders gebeurd is. Dat verhaal is in de familie steeds overgegeven aan iedereen. Namelijk de eerste dag van de tentoonstelling ging mijn vader na de sluitingsdatum nog even terug, na het sluitingsuur, om nog wat te rangschikken aan zijn stand. En tot zijn stomme verbazing was de lamp uit zijn toestel verdwenen. Toen hij daar melding van had gemaakt en de andere dag terugkwam, stond de lamp weer in zijn toestel gestoken.
Die lamp was weg. Die lamp die hij zelf had ontwikkeld.
Die lamp die was verdwenen, die is verdwenen geweest en weer teruggestoken in zijn toestel.
Want zo'n lamp, zo'n radiolamp, die kan je zo in een oud radiotoestel klikken.
Nee, deze lampen die hebben een zogenaamde mignonfitting boven en onder. Die kon je er gewoon uitschroeven. Trouwens, deze lamp die mijn vader daar demonstreerde, had matglas, zodat je in het binnenste niet kon zien. Maar het merkwaardige was, als je matglas met een natte vinger nat maakt, dan kun je wel zien wat erachter zit. Maanden na deze tentoonstelling bood de heer Itzerda bij Philips de identiekzelfde lamp, en dat is nu technisch ook vastgesteld, aan bij Philips om deze te gaan maken. En toen ging Philips deze lamp, de zogenaamde IDZ-lamp, in de handel brengen. En dit was precies dezelfde lamp die mijn vader had gebouwd en demonstreerde in maart op de tentoonstelling in Den Haag.
Dus, Wat is er gebeurd op die ene avond of nacht dat die lamp weg is geweest?
Dat weten we niet, dat weet niemand. Die lamp is wel weg geweest en het ligt dus voor de hand dat hij niet uit zichzelf kon wandelen. De lamp die uit logeren ging.
Die lamp is een aantal uren, nou ja, een nacht is die weg geweest. En u suggereert min of meer, Philips heeft die lamp weggehaald, die nacht.
Dat is gehuld in raadselen. Maar dat die weg is geweest is geen raadsel. En dat 2 maanden na de tentoonstelling Philips identiek zelf de lamp in de handel bracht, is ook geen raadsel. En het is ook helemaal geen raadsel dat mijn vader daar diep door getroffen was en het eigenlijk niet goed meer aankom.
Maar nou suggereert u toch van alles?
Ja, dat kun je een suggestie noemen, maar als er iets verdwijnt en het is de andere dag weer terug en het blijkt 2 maanden later in de handel te komen, dan kun je natuurlijk veronderstellen dat iemand gebruik heeft gemaakt van de know-how die hij tijdens dat wegnemen van dat voorwerp zich toegeëigend heeft.
Sterker nog, u suggereert zelfs de naam Itzerda. Wie is dat?
Ingenieur Itzerda was eigenlijk de grote concurrent van mijn vader. Hij was directeur van het bureau Wireless in Den Haag. En ook in die jaren gedurende, ik denk 1914, 1918... verkocht hij daar allerlei materialen waarmee men dus kristalontvangers kon bouwen. Mijn vader deed al zaken met Itzerda. Een van de merkwaardige dingen is dat ik in het bezit ben van de originele kwitanties waarop staat dat hij bij Itzerda in Den Haag materialen had gekocht waarmee hij die lamp ging bouwen. Dus we kunnen veronderstellen dat die 2 nog niet bepaald vrienden waren.
Heeft Itzerda ook een zoon?
Itzerda heeft inderdaad een zoon, dat wist ik niks van. Maar op de tentoonstelling in Hilversum, enkele jaren geleden, werd tentoongesteld namelijk eerst Marconi, de stamvader van alles waar het mee begon. En toen een enorme stand van alle toestellen en wat er omheen ging van mijn vader Leonard Ball uit Breda. En daarna de stand van Itzerda. Itzerda, daar moet inderdaad van gezegd worden, heeft natuurlijk ook veel betekend in de radiowereld. Hij is inderdaad de eerste geweest die in 1920 een openbare uitzending deed met een georganiseerd orkest. De eerste radio-uitzending en waarschijnlijk, daar kunnen we echt wel trots op zijn, de eerste uitzending van radio ter wereld.
U heeft die zoon ontmoet op die tentoonstelling van Itzerda.
Die zoon heb ik inderdaad ontmoet.
Leeft hij nog?
Hij leeft nog, want ik wist niet eens dat hij bestond. Hij is net zo oud als ik. Wij waren toen ook al ver over de 80. En toen dacht ik, dit is een mooie gelegenheid. Hier staan nou de zoons van de grote rivalen uit bijna 80 jaar geleden. En ik zei tegen Itzerda, ik zeg, laten nou de zoons elkaar de hand reiken om goed te maken wat beide rivalen in hun strijd om, weet ik wat, maar in ieder geval hun strijd in die radiowereld destijds hebben gedaan. En het hoogst merkwaardige was dat voor het oog van de camera's en van de tv de heer Itzerda weigerde mij een hand te schudden. Wat ik wel jammer vond.
Ik heb een kopie van de drie. Wel, dames en heren, die sensatie hebt u dus ook beleefd. Er zullen er niet veel onder u zijn die zich dat nog herinneren, dat ze dat 20 jaar geleden gehoord hebben. En meneer Itzerda, nu we het dan toch over hebben, van waaruit werd dat dan gezonden, die 20 jaar geleden?
Dat werd uitgezonden vanuit de stand op de jaarbeurs op het Lucas Bolwerk.
Dus de jaarbeurs heeft toen de primeur gehad?
Die heeft de eerste uitzending als het ware als primeur gehad.
U een beetje oneerbiedige vraag stellen. Hebben ze u toen voor gek versleten toen u dat daar allemaal experimenteerde of niet?
Wij ze vonden het prachtig.
Dat is het prachtig. Was dat niet, u vertelde me zo even dat u hoog bezoek gehad hebt daar. Was dat op diezelfde jaarbeurs?
Dat was op dezelfde jaarbeurs dat haar majesteit de koningin aanwezig is geweest. En ook hoogheid de prins van Nederland. Ja. En het was de bedoeling dat deze twee hoge personages onderling zouden telefoneren. Maar dat is helaas niet doorgegaan.
Maar wel heeft men toch daar uw demonstratie als iets zeer bijzonders beschouwd. Heeft men toen, laat ik liever zeggen, heeft u in die dagen al begrepen tot wat een enorm apparaat zich dat zou uitbreiden, die radio?
Wij hebben natuurlijk wel gedacht, ik spreek wij, omdat ik daar ook in betrek mijn technicus die mij in de tijd geassisteerd hebben. We hebben wel gedacht dat er een grote toekomst voor...
Even mijn sigaar aansteken. Ja, we wachten nu op de heer Itzerda. Dat is heel merkwaardig. Ik werd naar uw laatste bezoek hier en het artikel in de Telegraaf, werd ik opgebeld door Itzerda. En dat blijkt de jongste zoon te zijn van Itzerda en die woont in België. En die zei tegen mij, meneer Bal, ik heb het idee, ik moet eens naar u toe komen, want we moeten iets rechtzetten.
Voelt het nou dat er zo direct een concurrent hier bezoek komt?
Nou, helemaal nee, concurrentie nee, hoor. Kijk eens, ik meen dat hij door de telefoon zei dat hij 2 of 83 was. Ik ben 87 over een korte tijd. En nee, je wordt wel iets milder als je wat ouder wordt. En ik vind het interessant deze man te ontmoeten. Bovendien, hij was inderdaad toen dat... punt werd aangeroerd van dat handgeven. Daar was hij erg door getroffen en dat schijnt hij recht te willen zetten.
De bel gaat.
Meneer Bal.
Leuk, wij elkaar ontmoeten. Ja, het is in ieder geval een historische ontmoeting.
Ja, dat denk
toch?
Ik ook.
En
ja,
als ik het zo zie, ziet u er heel anders uit dan uw broer die ik destijds ontmoette. Hoe oud bent u nu?
71.
71?
Ja.
Mijn hemel nog eens toen dat jonge vent.
Ja, zo voel ik me wel. Dat moet ik zeggen, maar in uw ogen natuurlijk.
Ja, ik kan naar de 87 nu, ik sta daar vlak voor.
Ja,
ik weet me nog goed, 71, toen klom ik nog in de mast van mijn schip.
Oh, maar kijk, dat kan ik niet meer, dus dan was u fit.
Nou, dan weet ik ze net nog niet, zoals ik u nu zie. Zeg, maar zullen we even gaan zitten?
Ja, graag. Ik heb al lang gezeten, hoor.
Dat is dan suiker en melk
erin.
Ja,
graag.
Ja.
Blijf
maar.
Dus
u
iets
bij eten of zo?
Nee.
Bent u ook, meneer Eetser, bent u ook in de elektronenwereld?
Ja, dat kreeg je zo automatisch mee van huis uit. Hè?
Ja.
Ja, ik heb Delft gedaan, dus elektrotechnisch ingenieur, net als mijn moeder.
Dat was uw broer ook, ja?
Ja, dat hebben we alle twee gedaan. Ja, wat ik zeg. Ik bouwde mijn eerste radio toen ik 10 jaar was of zo op een houten plank met allemaal schroefjes en draadjes. En dan probeerde ik te solderen.
Ja.
Hoe komt het dat u nu contact heeft opgenomen met de heer Bal?
Door dit artikel in de Telegraaf. Mijn vrouw leest de Telegraaf. Ja. En daar stond dus, mijn vader was de uitvinder van de radiolamp. Dat zegt deze heer Bal. En ik lees dat, dan staat er die ongelukkige passage waarin u verteld hebt dat uw vader in de dierentuin in Den Haag demonstreerde met zijn radiolamp, dat geluid gaf en 's avonds bleek die lamp verdwenen, gestolen, staat hier in de Telegraaf, en daags daarna was die lamp er weer. Merkwaardig, lamp weg, lamp terug. Helaas staat dan in de volgende zin de naam van mijn vader genoemd. En dat vind ik suggestieve journalistiek. Ik zal het niet in uw mond leggen. Ik leg het maar bij de journalist. Als dan de volgende alinea of zin begint met... Ja, misschien moet ik het dan maar beter voorlezen voordat ik het verkeerd zeg. Er wordt dus geen beschuldiging genoemd van wie de lamp heeft meegenomen. Maar... Die zin gaat verder, maar volgens Leonard Jan, ik denk dat u dat bent.
Dat ben ik.
is het wel heel vreemd dat Hanzo Itzroda 2 maanden later een radiolamp ontwikkelde, identiek aan de ballamp. Ja.
Dat houdt een suggestie in.
Ja, duidelijk, hè? Als dat toch staat, is het wel heel vreemd dat hij 2 maanden later hetzelfde, hè? Een identieke lamp. Ik denk dat dat ook ongeveer is. U hebt een lamp, hè? Van uw vader. Ik heb er ook een. Laten we ze naast elkaar leggen.
Ja.
En zien dat het praktisch hetzelfde is.
Dat gaan we doen.
Ja. Maar vindt u dat de Telegraaf dat recht zou moeten zetten?
Ja.
Ik dacht het ook.
Dat klinkt me sympathiek in de oren, dat u dat ook vindt.
Ja, dat vind ik ook, want ik heb dat ook niet op deze manier gezegd. Maar ik keer steeds weer terug tot het feit waar het mij nou om gaat.
Ja.
Dat is namelijk dat er op die radiotentoonstelling in Den Haag, die werkelijk een gebeurtenis van belang was in deze eeuw,
ja.
Maar 1 man stond die een werkende radiolamp had.
Oh.
En dat was mijn vader. En dat, dan kunnen we rustig vergeten wat er allemaal in die tentoonstelling gebeurd is. Laten we dat gewoon helemaal wegcijferen. 2 maanden na de tentoonstelling kwam uw vader met een identieke lamp, en dat kunnen we direct vaststellen,
ja,
bij Philips.
Daarom heb ik hem meegebracht.
Om die lamp te maken.
Dat mag ik er misschien nog aan toevoegen, daarom dat het me extra stoort als de suggestie gewekt wordt dat mijn vader hem mee naar huis neemt en hem de volgende ochtend er weer insteekt. Dat soort trucs doen Friezen niet.
Juist.
Dat soort trucs doen ze niet.
Nee, dat kan.
U heeft hem hier voor u.
Ja, ik heb hem bijna meegebracht. Laat u nou die van u maar eens zien.
Nou, want deze ziet
maar laat hem wel heel, het is de enige die ik heb.
Ja, ik ook.
Ah.
Ik heb er ook maar één.
Kunt u hem eens beschrijven, deze lamp?
Ja, dat kan ik proberen te beschrijven. Ja. Hetzelfde geldt. Het is een glazen buisje van 1 centimeter of 8. Waar we dus doorheen kunnen zien. En het binnenwerk zal ik u direct beschrijven. En aan beide kanten, beide einden van het glazen buisje zit een eenvoudige schroeffitting. Een mignonfitting. Oh.
Dit is dus een andere.
Het is een matglas.
Ja, je kan het nog niet eens zo goed zien.
Nee.
Dus dan kan je hem nog niet zo eens.
Had hij al op de tentoonstelling staan, ook in matglas.
Nou, dan kan
en
je
hem. Als je hem dan nat maakt met een natte vinger, dan kun je er iets van zien.
Hij is dus van matglas gemaakt.
Ja,
van de Wibbol.
Ja, en deze is gewoon van. Wij doen niet zo geheimzinnig, we doen gewoon helder. Dat is maar een plagerijtje hoor.
Leg ze nou naast elkaar.
Ja, ik hou hem vast hoor.
Ja, nou, ze zien er precies zo uit hè. En wat staat er op uw lamp aan fabrikant?
Ja, daar staat inderdaad Philips IDZ op. Onder dat merk is hij gemaakt. Dan moet u ogen, maar u hebt jonge ogen, dat is geen probleem.
Ja.
Hierboven staat Philips en daar staat IDEZET. Ja. Dus,
heel duidelijk. En hij is genummerd 6422. Dan zouden er al heel wat gemaakt zijn.
Ja, ik dacht dat er maar 300 waren besteld en gemaakt.
Volt.
Kan ook zijn nummer 64 in 1921.
Iedere donderdag, zo diep in de nacht, zit Itzerda met Bakker op wacht. Ze geven dan de radiomuziek voor een talrijk en dankbaar publiek. Ook zondagsmiddags bij de thee valt de muziek ons altijd mee. Ze buldert somwijl door de kamer en het applaus klinkt als een hamer. Zo te oordelen naar een toon gelijkt het wel een grammofoon. Maar dat weten wij wel beter, IDZ, brult door de eter.
U heeft geen gevoelens naar bijvoorbeeld Philips toe?
Nee.
Het wordt toch genoemd dat vanaf 1920 Philips in de elektronica is gegaan, zoals
maar
dat.
Ja, natuurlijk. En al die Philips radio's waren met Philips radiolampen gemaakt. En ik wilde alleen maar zeggen, de relatie met Philips was niet zo goed. De Philips heeft voor een deel mijn vader de nek omgedraaid door zijn patenten te pikken. En ja.
Oh, maar dit is toch ook vrij suggestief?
Het is niet suggestief, het is realiteit natuurlijk. Wij hebben papieren van, we weten die oorlog om patenten en wat dat aan advocaatkosten met zich meebracht. En we weten dat mijn vader failliet ging. Maar nogmaals ook omdat het een uitgesproken technicus was. En geld. Hij hield alles in eigen beheer. Hij had een administrateur moeten nemen of een econoom. Ik weet het niet.
Hier zitten de beide zoons van toch vrij actieve vaders.
Dat zou je wel kunnen zeggen.
U heeft toch allebei zoiets van, nou, als ik mijn vader nu advies had kunnen geven, dan hadden ze toch anders moeten doen.
Nou, ik ben ervan overtuigd dat als meneer Itzel daar zijn vader en mijn vader hadden samengewerkt, dat er naast Philips nog een andere machtige industrie was geweest. En dat waarschijnlijk met de naam Bal Itzelda of Itzelda Bal.
Ik bevind mij hier in een van de oudste gebouwtjes van het Philips Concern. En ik heb tegenover mij zitten de heer Blanken. Wat is uw functie precies?
Mijn functie bij Philips is een dubbele. Enerzijds ben ik bedrijfshistoricus met de opdracht om de geschiedschrijving van de onderneming te voltooien. Dat is een project wat al geruime tijd loopt. Daarnaast ben ik ook nog hoofd van het concernarchief.
Ik heb begrepen, zo om de zoveel tijd publiceert u uw bevindingen in boekvorm.
Dat zit vast aan het project geschiedschrijving wat schrik niet in 1974 is begonnen. En in al die jaren hebben we het gebracht tot vier delen. En op dit moment werk ik aan het laatste, wat mij betreft laatste vijfde deel.
Kunt u een beeld scheppen hoe in de allereerste beginjaren het Philips Concern zich ontwikkeld heeft?
Ja, voor Philips is juist die periode na de Eerste Wereldoorlog is een hele cruciale. En dat komt omdat de onderneming, die op zich qua omzet gemeten in Europa al op de derde plaats stond na de Duitse ondernemingen, dat toen de onderneming ook op wereldschaal een rol begon te vervullen.
Maar nog wel op gloeilampgebied?
Uitsluitend op gloeilampgebied. Dat zat in de filosofie van de stichter Gerard Philips en ook van zijn jongere broer Anton. Zeker in die periode is het ook niet zomaar, en voor de hand liggend, maar om een heleboel andere redenen ook nog, dat er toch bij Philips plotseling elektronenbuizen werden gemaakt. Dat betekent ook een sprong voor de onderneming. In 1918 komt een verzoek bij Philips terecht om die buizen te maken. En dat verzoek komt van Itzelda. Nou, ik moet weer zeggen naar verluid, want er is weinig materiaal over te achterhalen. Heeft Gerard Philips toen ja gezegd? En dan denk ik van dat zou wel eens kunnen zijn, omdat het verzoek kwam van een vreedzaam ingenieur. En dat Gerard Philips die elektronenbuis vooral kon zien als een, zeg maar, een wetenschappelijk instrument. Dat ook een hele kleine aantallen gemaakt moest worden voor, zeg maar, haast wetenschappelijke doeleinden.
Is dit moment eigenlijk het startmoment van het Philips Concern als elektrotechnisch concern?
Ja, heel formeel is dat natuurlijk is dat zo. Maar zeg maar, deze hele kleine productie van elektrodebuizen, dan moet je echt voorstellen dat dat gebeurde in een van de kamers van het natuurkundeslaboratorium met misschien 3-4 mensen. Dat is natuurlijk niet echt een commerciële activiteit.
Als ik zo met een aantal mensen spreek, dan is er een hoop mythevorming omheen. Geheimzinnigheid lijkt het wel.
Ja, dat is zo. Maar dat komt natuurlijk omdat je niet weet dat je aan het begin staat van een enorme ontwikkeling. Dit was, Itzelda had een belangstelling voor radio, werkte daaraan, maar was geïnteresseerd in de techniek. Dus niet gericht op een publiek dat iets leuks wil horen en radio beleefd als een instrument voor informatie en amusement en verstrooiing. Kijk, je weet natuurlijk nooit dat als je met kleine dingen bezig bent, dat die grote gevolgen hebben.
En dat kan natuurlijk wel eens zuur zijn voor de nabestaanden.
Ja, ik weet niet of de familie Philips er last van heeft.
En de familie Itza daar?
Weet ik niet. Op zich denk ik dat in de literatuur Itza daar gewoon de plaats heeft gekregen die verdient.
En nou is daar die horlogemaker annex elektrotechnicus in Breda, Leonard Bal, waarbij een aantal stemmen beweren dat die eigenlijk nog eerder was met een radiolamp.
Ja, dat zou best kunnen.
Maar dan is er het moment in, ik dacht maart 1918, dat er in Nederland een tentoonstelling in de dierentuin in Den Haag was. U vermeldt het volgens mij ook in uw boek. En waarbij eigenlijk voor het eerst de fabrikanten en de professionals, om maar zo te zeggen, bij elkaar kwamen in Nederland die iets met radio te maken hadden.
Ja.
Waar ook Philips bij stond.
Ja.
Dat is toch algemeen aanvaard als een belangrijk historisch moment, die tentoonstelling. Die presentatie van wat er op dat moment mogelijk was.
Ja, maar het was een mooi product. Maar ook op dat moment is natuurlijk volstrekt niet duidelijk welke rol dat product zal gaan spelen. Dat komt pas veel later. Ik weet niet precies wat de claim van Bal is. Kijk, wat mij betreft is de
eer. Dat lijkt me vrij duidelijk. Die claimt, Leonard Bal heeft toen voor het eerst de radiolamp gepresenteerd in werkend op die tentoonstelling.
Ja, dat weet ik niet. Het zou best kunnen. Dat wordt er door mij bestreden ergens? Of?
Nou, waar zij zich druk over maken, merk ik, is dat in verschillende geschriften Philips later zegt van, ja, maar wij waren op die tentoonstelling aanwezig met de eerste lamp.
Oh ja, nee, dat zo is. Is denk ik wel aantoonbaar uit de correspondentie die gevoerd is tussen de bezoekers en Philips daarover. Daar heb ik geen twijfel over.
Dat Bal.
Nee, dat Philips. Dat het daar ging om de Philips Itzada constructie. Hè, want,
op de tentoonstelling.
Hoe
kan het dan dat Bal nu beweert. Nee, het was de Ballamp.
Ja, geen flauw idee, moet ik zeggen. Ik ken de claim ook niet. En kijk, als we het hebben over deze ene presentatie, dan is toevallig gedocumenteerd. Dus dat staat buiten kijf.
Buiten kijf wat? Kunt u dat nog even toelichten?
Nou, dat op die tentoonstelling een Philips lamp of een Philips IDZ lamp werd gepresenteerd. Dat die meneer Bal ook zo'n buis gemaakt heeft en misschien wel eerder heeft gemaakt. Dat is best mogelijk. Ik snap de claim eigenlijk niet goed.
Zij beweren dat Philips een historische fout maakt door te beweren dat op die tentoonstelling die lamp van Philips zou zijn geweest. Want zij gaan nog veel verder. Er wordt zelfs beweerd, en dat is mede door die historicus uit Leiden, die zegt nee, die lamp was daar in Den Haag. En die, sterker nog, die is zelfs een tijdje ontvreemd geweest. Eigenlijk is dat bijna een suggestie naar Philips toe van jullie concern is ontstaan doordat jullie eerst een lamp gestolen zouden hebben.
Ja, dit is natuurlijk een indianenverhaal. Van zeg maar een uitvindersclaim lijkt me volledig uit de lucht gegrepen. Dat kun je niet waarmaken.
Ja, zij maken zich druk erover dat Philips later, en u doet dat nu zelfs ook nogmaals, beweert van nee. Dat was duidelijk een Philips-lamp.
Nou ja, die was er in ieder geval.
Het blijft tussen waan en werkelijkheid, hè, waar we het over hebben.
Maar goed, over het verschijnen van een ballamp en over zelfs een presentatie van de ballamp op diezelfde tentoonstelling. We hebben geen enkele informatie ooit gezien. Maar als die er is, ja, dan was die daar ook.
Zou het van belang zijn voor het Philips concern om zo'n tentoonstelling of het belang hiervan te bagatelliseren?
Ja, wil je zo bagatelliseren?
Het eigenlijk als een akkefietje afdoen.
Als ik mij verplaats in de voetstappen van meneer Bal of zijn kinderen of zo. Kan ik me voorstellen dat je dat wel van belang acht. Als vader of grootvader iets... Als een van de eerste in het land iets gedaan heeft, is toch prachtig.
Het hoogst merkwaardige is dat Philips al die jaren door op een hele speciale manier niets anders heeft gedaan als de prestatie van mijn vader te kleineren, in een hoekje te stoppen. Een absolute, complete geschiedsvervalsing.
U bent echt boos, hè?
Hier kan ik mij boos over maken. Want ik vind dit niet eerlijk. Per slotverrekening, mijn vader heeft niet een eerste lamp uitgevonden. Hij heeft gezorgd dat die lamp werkte. En dat die lamp als eerste op die tentoonstelling stond. Als meneer Itzerda of als Philips in die tijd ook een lamp hadden gehad, waren ze wel oerstom geweest om niet naast mijn vader te gaan staan.
Waarom denkt u dat Philips dit zo sterk ontkent en sterker nog volgens u geschiedsvervalsing pleegt?
Dat is mij werkelijk een eeuwig raadsel. Want ik neem aan dat een zo grote machtige maatschappij, zo'n wereldfirma, daaraan toch aan het hoofd mensen heeft staan die eerlijk denken, die normaal denken, die zich de geschiedenis kunnen voorstellen uit die tijd.
Er waren twee technici met een vrij prominent product bezig rond 1918-19. En ze een aantal jaren het gevoel hadden, ja maar Philips is de lachende derde en die gaat ermee vandoor.
Nee, dat zie ik niet. Wie zijn die dan?
Nou, dat zijn dus die Itzer daar en die Bal.
Nee, waarom?
Dat ze het gevoel hebben Philips met de eer is gaan strijken wat betreft de lamp van Bal. En Itzer daar het gevoel heeft gehad van nou, ik heb toch een aantal octrooien misgelopen. Door Philips.
Nee, ik denk dat soort verwijten kun je niet maken, denk ik. Waar het om gaat is, er is een nieuw product. Nou ja, betrekkelijk nieuw. Hè? Want het heeft een toepassing. Heeft dat op verzoek, is dat product gaan maken op verzoek van die meneer Itzerda. Als een soort experimenteel opdracht. Heeft vervolgens een opdracht gekregen van buitenlandse ondernemingen om dat soort dingen te gaan maken. En was daardoor in staat om heel tijdig te reageren op het ontstaan van een grote markt. En heeft dus de initialisatie van het product sneller dan wie ook kunnen bereiken.
En dan zit er nog iets voor waarbij dan de heer Bal beweert, Philips kwam met die lamp in mei 1918 en twee maanden daarvoor had Bal die lamp al laten produceren bij de firma Pope. En dan blijkt als je die lampen naast elkaar legt dat ze totaal identiek zijn.
Jawel, beide. Ik heb die Ballamp nooit gezien, moet ik zeggen.
Maar kunt u zich voorstellen, het is dus een historicus, die van den Oever, die is helemaal gaan graven in die periode, die is ook nog niet klaar. En die laat mij stukken zien waaruit blijkt van, hé, Philips presenteert die lamp ergens in de loop van 1918 en een aantal maanden daarvoor zie ik in stukken dat Bal die lamp aanbiedt. Diezelfde lamp. En dan gaat natuurlijk dan de suggestie aan, gaat nog verder, van de heer Bakker van het Omroepmuseum in Hilversum. Heeft een aantal jaren geleden beweerd de lamp die uit logeren ging, die een nacht weg was. Is u dat bekend, die uitspraak?
Nee.
Begrijpt u zijn suggestie daarmee?
Ja, nou, ik begrijp uw suggestie wel. Hij zou dus ergens in die tijd, ik weet niet, in 1918 of 1917 nog, zou die dus door Philips ontvreemd moeten zijn en nagemaakt zijn en vervolgens weer teruggelegd, dat begrijp ik dan. Want hij was maar een nachtje weg. Ja, dat is een prachtig verhaal.
Heeft u nog iets aan toe te voegen?
Nee.
Ik zit nu in Leiden bij Haaien Leonard van den Oever. Klopt dat?
Ja, klopt. Leonard, dat is mijn grootvader, dus de radiopionier Bal.
Haaien, jij woont hier in Leiden, want jij bent onderzoeker. Je bent een historisch taalonderzoeker. Kan je dat zo verwoorden?
Ja, een historisch taalkundige, ja, met specialisatie in het Oud-Grieks.
En daarnaast ben jij familielid van Leonard Bal.
Ja, dat is juist, ja.
Wat is jouw relatie tot hem?
Hij is mijn oom. Zijn jongste zus is mijn moeder, dus...
Hoe komt nou jouw fascinatie voor dit onderwerp? Je hebt me zelfs al even verteld dat je hebt overwogen om hier zelfs een wetenschappelijk onderzoek aan te wijden.
Ja, dat is eigenlijk allemaal heel eenvoudig begonnen, omdat er in de familie Bal al tientallen jaren lang gedeeltelijk vage verhalen de ronde deden over wat er nou precies allemaal was gebeurd in 1918. En er altijd iets was blijven hangen dat deze man, radiopionier Leonard Bal, groot onrecht was aangedaan. Dat hij eigenlijk nooit de erkenning had gekregen die hij toch heeft verdiend. En ja, om nou feit en fictie eens van elkaar te onderscheiden, heb ik op een gegeven moment besloten om eens wat naspeuringen te gaan doen in archieven, bibliotheken en dergelijke, omdat ik daar toegang toe had.
En jouw onderzoek gaat allemaal over maart 1918, Den Haag, een of andere tentoonstelling rond de nieuwe radio. Ik zou willen vragen, zou jij eens een tijdsbeeld kunnen schetsen? Nou, de jongere luisteraar die weet geen eens wat een radiolamp is. Laat staan dat hij zich wat kan voorstellen wat 1918, hoe Nederland toen met radio's bezig was.
Al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was er een verbod ingesteld door de overheid op het afluisteren van berichten. Dat ging toen de tijd met hele primitieve middelen, met zogenaamde kristalontvangers meestal. En daarbij kwamen ook, omdat de gevoeligheid van een kristalontvanger beperkt was, kwamen daar ook enorme antennes aan te pas, die meestal bestonden uit een aantal evenwijdige draden die tientallen meters lang konden zijn. Daarmee kon men dan wat dan heette zogenaamde ongedempte seinen opvangen. Dus dat waren seinen die werden geproduceerd met name in die tijd door vonkzenders. En dat waren dus uitsluitend morsenseinen en die moesten dus met die hoofdtelefoon en met een blad papier moesten die dus worden opgeschreven. En zo kon men dan de berichten opnemen, zoals dat heette, dus ontcijferen.
Ik wil namelijk even toe naar het moment dat jouw grootvader zijn ontdekking aan de buitenwereld is gaan presenteren. Dat is natuurlijk toch een aantal jaren later, maar dat is wel een heel belangrijk moment geweest, toch?
Ja, dan hebben we het over die eerste Nederlandse radiotentoonstelling die gehouden is van 17 tot en met 21 maart 1918 in de grote zaal van de toenmalige dierentuin in Den Haag. Dat was een gebeurtenis van formaat. En op die tentoonstelling bracht Leonard Bal eigenlijk het grote nieuwtje. Hij stond op die tentoonstelling als een van de industriële inzenders. Het belangrijke nieuwtje wat hij bracht was dat de radiolamp, de eerste Nederlandse radiolamp, de lamp die mijn opa op de tentoonstelling demonstreerde, was gebaseerd op het ontwerp van de Amerikaan De Forest. Maar het bijzondere van zijn lamp was, zoals gezegd, dat hij nu binnen het bereik kwam van de gewone man. En bovendien, heel belangrijk, de schakeling waarin die lamp werd toegepast. Want met een lamp alleen was je er nog niet. Bijzonderheid van de schakelingen die door mijn grootvader werden gedemonstreerd was dat hij gebruik maakte van het principe van de terugkoppeling. Dat wil dus zeggen dat een gedeelte van het uitgangssignaal, het versterkte uitgangssignaal, weer wordt teruggevoerd naar de ingang van de lamp en dat daardoor dus een soort sneeuwbaleffect wordt bewerkstelligd en waardoor dus een veel grotere versterking en gevoeligheid mogelijk werd dan voordien. En dat verklaart voor een groot deel ook het enorme succes dat hij had. En het feit dat hij dus ver verwijderde en zwakke stations heel duidelijk hoorbaar kon maken. Veel beter dan met andere technieken die in die tijd voorhanden waren.
Wat maakte de Nederlander uit of die lamp door Philips of door uw vader of door Itzedaar is uitgevonden?
Ik denk dat de luisteraar dat een worstel zijn. Maar als de luisteraar enige moeite doet om zich in mijn situatie te plaatsen, dan denk ik dat hij precies hetzelfde zou zeggen.
Maar zou er meer aan de hand zijn? Is dit symbolisch voor iets anders?
Kijk eens, er bestaat altijd nog een heel gek woord, jaloezie, en daar kun je vele kanten mee op. Daar zijn zelfs oorlogen door ontstaan.
Ja, met Kees Wieringa.
Hoi.
Ja, ik had ook beloofd u nog even in te lichten, hè?
Ja, ik begrijp het.
Over...
Zult het wel druk hebben.
Ja, dat klopt.
Maar ben jij nou bij Philips geweest?
Ik ben bij Philips geweest.
En?
Die hebben een zeer uitgebreid gesprek gehad in Eindhoven.
Oh, toch?
Ja, ja. Het hoofd van het archief heb ik gesproken. En die man Blanken...
Ja?
En die beweert zeer stellig... dat Philips op de tentoonstelling stond.
Nou moet ik lachen. Wat een schoeien. Hoe is het dan godsnaam mogelijk? Hoe is het dan godsnaam mogelijk? Nou wordt die goed.
Ja.
Nou wordt die goed. Daar hebben we zoveel bewijzen van, het durft die stumper dat te beweren. Oh god, nou wordt die leuk. Daar moet ik aan mijn goede vriend meester Van Meel vertellen, van dat grote advocatenkantoor.
Aha.
Ja, want daar ben ik al mee bezig. Maar in hoeverre, op grond waarvan beweert die goede man dat?
Nou, hij zegt, ik heb geen...
Want hij moest nog geboren worden hoor.
Ja.
Die stumpert.
Ja. Hij zegt van, ik heb geen bewijzen dat er een andere lamp op dat moment was.
Ja, ja, maar daar gaat het niet om.
Nee.
Het gaat om die eerste man op die tentoonstelling. En nou proberen ze dat ook nog te verdonkeren, manen.
Hij trok zelfs een beetje in twijfel of er überhaupt wel ooit een lamp had bestaan.
Ja, 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 ja. Je weet mijn streven, ik wil gewoon een excuus van de zijde van Philips... Van ja, het is een kleine vergissing geweest en door allerlei omstandigheden, dat hebben wij, voor mij per zeggen ze, dat hebben wij nooit gedrukt. Wij hebben iets overgenomen, maar keren wie er toe komt, Baldi stond daar niet bij.
En u wil daar ook juridisch werk van gaan maken?
Helemaal niet. Als zij dat toegeven, helemaal niet, dan is voor mij de kous af.
En als ze dat niet toegeven?
Dan ga ik eens een keer praten met meester Van Meel.
Aha.
Dan ga ik even verder. Maar dat ga ik heel, heel voorzichtig doen, want je begrijpt toch zeker wel dat ik daar niet mijn reserves op mijn oude dag aan ga wagen.
Nee.
Dat doe ik niet. Trouwens, er zijn nog andere middelen om Philips zo ver te bestoken, dat ze misschien zo boos worden dat ze een heel klein foutje begaan. Ja, je hebt het met een oude kerel te doen die een heleboel dingen heeft meegemaakt.
Oké.
En Itzedaar zit er ook in?
Ja.
En Blanken ook?
Ja, allemaal.
mooi. Nou, goed. Ik wacht het in spanning af.
Oké.
Okay. Ja, dag Kees. Ik wens je nog een prettige zondag.
Hetzelfde voor u, hè?
Dankjewel, dag. Hoor.
Dag.
Tot zover Damocles met de lamp die uit logeren ging. Dit programma is gemaakt door Kees Wieringa, techniek Bart Daetselaar. U kunt een cassette van deze uitzending bestellen voor €12,50 die u na ontvangst betaalt. Schrijf naar de Caro Cassette Service, postbus 23000, 1202 EA in Hilversum. Vermeld uw adres en telefoonnummer en uiteraard de datum van de uitzending, 27 april. De titel van vandaag was De lamp die uit logeren ging.